Ja, en dan zitten we zo tegen kerst aan. En dan denken we natuurlijk altijd aan de geboorte van onze Heer en Heiland. En dan horen we Jozef en Maria. Maar ik zat er zo eens naar te kijken en denk, ja, Jozef is wel een beetje die vergeten man van kerst. Hè, Maria komt natuurlijk altijd vol in de picture en uiteraard onze Heer. En ik denk wel eens dat de ezel en de os nog meer aandacht krijgen dan Jozef soms. En hij wordt dan ook wel de vergeten man van kerst genoemd. En Jozef, de man die gekozen is om uiteindelijk de adoptievader te zijn van onze Heer en Heiland. Degene die het kind zijn van de redder van de wereld beschermt. Zo kunnen we het wel zeggen. En het interessante is dat in de Bijbel staat geen enkel woord van Jozef opgetekend. In de Bijbel spreekt Jozef niet. Er wordt tegen hem gesproken, er wordt over hem gesproken. Maar geen enkele lettergreep of woord komt uit zijn mond. En sommigen zien hem dan daardoor als een beetje een bijstander, als een omstander of als een bijkomstigheid die er nou eenmaal bij hoort in het kerstverhaal. En volgens het geslachtsregister van Matthäus, wat we in Matthäus zouden kunnen lezen, dan is Jozef van koninklijke afkomst. En op grond daarvan zou hij dus al kandidaat kunnen zijn om koning te worden. Maar we weten eigenlijk heel weinig van hem. En hij verschijnt dan in het kerstverhaal verschijnt hij ineens om daarna weer te verdwijnen. En dan komt hij, als Jezus 12 jaar is, nog een keer terug. Wordt hij nog een keer genoemd in de Bijbel als Jezus als 12-jarige in de tempel achterblijft per ongeluk. En dat zijn ouders naar hem op zoek gaan. Maar daarna is er geen vermelding meer over Jozef. Geen interessante vermelding blijkbaar. Want nou, we weten ook niet hoe hij eruit zag. We kunnen wel opmaken uit de Bijbel dat hij arm was, want het reinigingsoffer dat Maria heeft gebracht na de geboorte van Jezus bestond, ja, dat moest volgens de wet gebeuren, bestond uit twee duiven. En we kunnen opmaken uit Leviticus 12 vers 8, dat zegt over dit reinigingsoffer. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen. Dus er werd een reinigingsoffer gebracht na de geboorte van een zoon of van een dochter. En dan moest de vrouw een lam offeren. En als ze niet voldoende geld had, dan mocht ze twee jonge duiven nemen. En dat staat in Lucas 2 opgetekend. Dat gaan we nu niet lezen, maar om even aan te geven dat betaalde Jozef uiteindelijk. En we weten verder dat Jozef een timmerman was. En dus naar alle waarschijnlijkheid, en ik ga nu in de speculatie een beetje, maar dat hij eenvoudig en een praktisch man was. En ik kan me zo voorstellen dat hij het dan fijn vond om het hout door zijn vingers te laten glijden, mooie en praktische dingen te maken van hout. En ik kan me dan ook zo voorstellen dat hij het liefst een gewoon en eenvoudig leven voor zichzelf wenste. Door een goede timmerman te zijn, mee te draaien in het dagelijkse leven in de lokale gemeenschap, samen met zijn ouders een goede vrouw voor zichzelf uit te zoeken. En dan te trouwen en samen met haar naar de synagoge te gaan en zo een gezin te stichten. En uiteindelijk samen een heel prettig leven te hebben. Dat zou ik zomaar allemaal kunnen voorstellen, dat hij zo in het leven stond. En hij was uiteindelijk al een heel goed eind op weg om dat deel, om die droom te verwezenlijken. Want hij stond namelijk op het punt om te gaan trouwen en om zijn huwelijk voor te bereiden waar hij dan zo naar uitgekeken zou kunnen hebben. En in tegenstelling tot onze cultuur was de Joodse cultuur, in de Joodse cultuur was de bruidegom stond daar in het middelpunt van de belangstelling. In tegenstelling bij ons staat de bruid veel meer in de belangstelling. En dus je kunt je voorstellen dat Jozef op het punt staat om te trouwen, dat hij het middelpunt van de belangstelling zou zijn. En dat hij ernaar verlangd heeft om naar dat moment en dan vervolgens het leven wat erop volgde. En dan zou hij Maria in zijn huishouden opnemen, samen kinderen krijgen. En dan zou deze timmerman zou van een goed opgebouwd leven kunnen gaan genieten. Maar dan zomaar op een dag verandert dat alles voor hem. Is dat ineens, is er dat niet. En een verandering zo drastisch dat hij nooit meer dezelfde zou zijn. En voor jullie en voor ons die het kerstverhaal goed kennen, weten dat. Nadat Maria door de Heilige Geest is door de engel Gabriel is bezocht met de aankondiging dat zij zwanger is van de Heilige Geest en dat zij zou bevallen van de Messias, dat Maria vervolgens heel snel de stad verlaat. De Bijbel leert dat ze dat haastig deed. En ze vertelt op dat moment niks aan Jozef, niets over haar ontmoeting met die engel. En hoewel er het verslag van Matthäus niet zo over vermeld staat waar Maria heen ging, weten we wel het volgende uit Lucas 1, vers 39 en 40. En daar lezen we: in die dagen stond Maria op, nadat ze dus dat had aangekondigd gekregen, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En dat was familie van haar. En we weten dat ze de moeder zou zijn van onze Heere Jezus. En dan kunnen we ons alleen maar indenken wat voor soort gesprekken Maria met Elisabeth gehad moet hebben. Maar dat alles wat er met haar gebeurd was en de consequenties daarvan, die waren, dat was nog niet bij Jozef doorgedrongen. Want we lezen zijn ontdekking van de zwangerschap van Maria in Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En er staat niet vermeld wanneer zij zwanger was of in verwachting was van de Heilige Geest. Dat weten we niet. En ik denk dat Maria dat in eerste instantie ook nog niet door had. Pas toen de engel kwam, toen kon zij weten van, oh, ik ben in verwachting. En tijdens haar verblijf bij Elisabeth zal ze dat langzaam hebben ontdekt, dat ze in verwachting was. Dan zal ze de verandering in haar lichaam hebben opgemerkt. En dan keert Maria terug naar huis en Jozef was er dan niet op voorbereid op het punt wat hij daar stond te ontdekken. Want er was namelijk geen lichamelijk contact geweest met Maria. Dat staat daar, ze waren nog niet samengekomen. Dat was dat zij nog geen lichamelijk contact hadden gehad. Maar zij was inmiddels wel heel duidelijk zichtbaar in verwachting van een baby. En ik kan me ook zo voorstellen dat Maria getracht heeft naar Jozef toe te gaan en te zeggen van, ja, ik ben in verwachting. Ja, er was een engel en die zegt dat ik in verwachting ben van de Heilige Geest. Ja, hoe leg je zoiets uit? Hoe ga je dat nou? Ik probeer me dan altijd even in te denken. Hoe leg je dat nou uit aan Jozef? En je moet weten dat een verloving in die tijd ook heel anders was dan nu. Die had al een bindend karakter. Er werden al geschenken uitgewisseld. Over en weer, ook aan familieleden, over en weer. En de overeenkomst van hoe groot de bruidschap moest zijn, dat was al overeengekomen. En vanaf het moment van de verloving werd het bruidspaar, het aanstaande bruidspaar, behandeld alsof ze al getrouwd waren. Dus volgens dit vers was de overeenkomst van de verloving dus al getekend. De geschenken waren uitgewisseld en de familie en vrienden beschouwden Jozef als zijnde in ondertrouw. En in die situatie, dus probeer dat even voor te stellen, in die situatie ontdekt Jozef de zwangerschap van Maria. Ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren, moet zijn eerste gedachte zijn. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? En dat stelt hem dus voor een vreselijk dilemma. En hoe vreselijk, ja, dat probeer ik me dan in te beelden. En ik zal nooit begrijpen hoe dat echt zal zijn. Dat je verloofd bent en dat je ontdekt dat je vrouw in verwachting is. En vers 19 zegt dan vervolgens: Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Dus de Bijbel maakt hele snelle sprongen. Hè? Hij ontdekt dat ze zwanger is, in verwachting is. En dan wil hij er niet tot schande maken. En hij is rechtvaardig en hij wil ongemerkt verlaten. En dan stel ik me voor, ja, die situatie van Maria was zo ongelooflijk voor Jozef. Dus hij moet allerlei dingen overwogen hebben. Allerlei opties hebben meegenomen om te zien van, ja, wat moet ik nou? En dat gebaseerd dan ook op de wetten en de gewoontes uit die tijd. En uiteindelijk besluit hij dus dan maar om die verloving te ontbinden en zonder daarbij Maria te schande te willen maken. Maar voordat het zover kwam, ontving Jozef een droom, in een droom instructies dat hij niet bang moest zijn om Maria als vrouw aan te nemen. En we zullen dus nooit weten wat er door hem heen ging op het moment dat hij voor het eerst hoorde dat Maria zwanger was. Het enige wat we weten en wat we lezen is dat hij rechtvaardig was en dat hij dat ongemerkt voorbij wilde laten gaan en haar ongemerkt wilde verlaten. Maar ik probeer me dan toch in te beelden wat er dan door hem heen is gegaan. Welke gedachten heeft hij gehad? Met zichzelf moet hij overlegd hebben, niet wetende wat hij met die situatie aan moet. En dan wilde hij vanuit zijn liefde Maria niet dat ze middelpunt werd van hoon, kritiek, spot door anderen. Want hoe zou jij reageren, hè, als man? Je gaat trouwen en je vrouw is in verwachting. En Jozef zal misschien gedacht hebben dat Maria hem Nou ja, de eerste dat er door je heen gaat, je bent ontrouw geweest. Dat is toch het eerste wat je denkt? Je bent ontrouw geweest. Je hebt gedaan met een ander wat je met mij zou moeten doen. Maar ja, dat was voor Jozef helemaal niet logisch. Want Maria was echt een vrouw vol eerbied voor God. Een vrome vrouw was ze. En ze was niet iemand die dat zeker in de huwelijkse ondertrouw gedaan zou hebben. En dat ze die ondertrouw zou schenden. Nou, hij dacht, ja, misschien is er dan iemand die... Dat het onvrijwillig is gebeurd, dat ze wellicht verkracht is geweest. Maar als dat zo was, dan had ze dat dan toch zeker wel verteld. En zo bleef er dan misschien maar één optie voor hem over, dat weten we niet. Maar dat Maria inderdaad door God was uitgekozen om de moeder van de Messias te zijn. Want hij kende tenslotte de Bijbel en hij wist ook dat uit zijn lijn, uit zijn geslachtslijn, de Messias geboren zou worden. Want Jozef was een vroom man, een Hebreër. En hij zou dus op die manier hebben kunnen weten dat de aanstaande Messias een afstammeling van David is. Maar ja, dat gaat ook niet. Hoe moet ik dat in mijn hoofd rijmen? En we lezen dat hij allerlei dingen overpeinsde en dat hij dus uiteindelijk besluit moet nemen wat hij zou moeten doen. En hij besluit dus om hem van haar te scheiden, omdat hij niet wist wat hij anders zou moeten doen dan dat. En als hij niet zou scheiden, zou hij de wet niet nakomen. En als hij dat publiekelijk vervolgens zou doen, dan zou hij er schuldig achter dus aan overspel met alle gevolgen van dien. Want er stond in die tijd de doodstraf op. Dus hij weet dus niet of hij die zwangerschap kan rechtvaardigen of veroordelen, dus hij besluit haar maar te verlaten en dat dan zonder al te veel poespas. Maar misschien heeft Maria het helemaal niet verteld aan Jozef en heeft hij geen enkel feit in handen dan alleen het feit dat hij ziet dat ze in verwachting is. En Jozef wilde misschien weggaan om zo misschien dan de schuld op zich te nemen, omdat hij zoveel van haar houdt. Of als Maria het hem uiteindelijk wel verteld heeft, wilde hij alleen maar het huwelijkscontract ontbinden om zo God niet in de weg te staan. Want als God zijn Maria had uitgekozen om de moeder van de aanstaande redder van de wereld te zijn, ja, dan zou zijn beslissing om te scheiden een hele nobele zijn. Om gehoorzaam te zijn aan God was hij dus in dat geval bereid om de vrouw van wie hij hield op te geven en te geven aan God. Hoe dan ook? Ik ben aan het speculeren. We weten het niet. De Bijbel zegt daar niets over. Maar als we dus meevoelen en we verplaatsen ons een beetje in de schoenen van Jozef, ja, dan kunnen we er ons van alles bij voorstellen wat er in het hoofd van Jozef heeft moeten kunnen afspelen. Maar Matthäus 1 vers 20 zegt vervolgens: terwijl hij deze dingen overwoog, dus er staat wel dat hij van alles heeft overwogen, in ieder geval heeft overwogen om te scheiden van daar. Zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw die bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Het woord droom in deze tekst betekent letterlijk een visioen gedurende de slaap ontvangen. En dat is dus niet een visioen terwijl je wakker bent, maar Jozef sliep en ontving toen een visioen. En Jozef heeft in het totaal, even een zijstapje, 4 dromen ontvangen. 4 visioenen ontvangen van de Heer in zijn slaap. En net als Jozef uit het Oude Testament ontving deze Jozef dus ook zijn openbaringen en instructies van God in zijn dromen. Dus zowel de Jozef uit het Oude Testament als deze Jozef in het Nieuwe Testament zijn dromers. En als we het hebben over deze dromen, dan ontmoet hij hier een engel van de Heer. En wordt zijn bezwaarde hart met die moeilijke beslissing wordt verlicht met de mededeling: het is oké, je mag met haar trouwen. Je mag Maria tot je vrouw nemen. En de engel noemt hem Jozef, zoon van David. En daarmee wordt Jozef weliswaar niet de biologische vader, uiteraard, om het zo te noemen, maar door in het huwelijk te treden met Maria, wordt daarmee wel de afkomst van David wettelijk vastgelegd en op die manier bevestigd. En dat is belangrijk. Dus door de wet, door met haar te trouwen, wordt de baby die op dat moment geboren wordt wettelijk bevestigd als zijnde uit de lijn van David. Het was nu voor Jozef dus klip en klaar dat Maria's zwangerschap door God zo gewild was. En hij krijgt de volgende instructies. In vers 21 tot en met 23. En zij zal een zoon baren. en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken met hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld wordt dat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En dat halen we uit Jesaja 7 vers 14 en daarmee wordt dus ook die profetie vervuld. En daar staat, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En zowel Jesaja als Matthäus hebben het hier niet over een maagd, maar over de maagd, wijzend op een specifiek persoon die God al van tevoren geduid had, te weten Maria. En dan lezen we verder in vers 24 en 25. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dus zonder aarzeling nam Jozef publiekelijk Maria tot zijn vrouw volgens de gebruiken van die tijd. En wat er in het leven van Jozef gebeurde is uiteindelijk een heel interessant voorbeeld voor het leven van ons. Wat er vaak ook op eenzelfde wijze in ons eigen leven gebeurt. De schrijver Max Lucado, ik weet niet of jullie hem kennen, dat is een bekende schrijver natuurlijk, ook van kinderboeken en zo. En die schrijft ergens, gevangen zitten tussen wat God zegt en wat nou zinvol is om te doen. En wat nou logisch is om te doen, wat zinnig is om te doen. Ben je daar wel eens geweest op die plek tussen dat God iets van je vraagt en dat je denkt, ja, maar dat is niet logisch. Dit is logischer om te doen. Maar God vraagt me om dat te doen. Ben je wel eens ergens in die plek geweest? Dat is een plek waarin je in verwarring kan zijn. Dat je denkt, van ja, maar het is logischer, want mensen zeggen mij dat ik dat moet doen. Maar God zegt dat ik dat moet doen. Of het is, als ik er zelf over nadenk, is dat logischer om te doen. Maar ja, God zegt me dat ik dat moet doen. Maar Jozef laat zijn verwarring en onzekerheid niet in de weg staan en besluit om God gehoorzaam te zijn. Prachtig hoe Jozef ons daar een voorbeeld geeft. Niet aarzelen, niet twijfelen, doen wat God van ons vraagt. En als we nog maar eens lezen wat er in vers 25 staat. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. En waarom was het zo belangrijk dat hij geen gemeenschap had met haar? Omdat de heiligheid en puurheid van Jezus beschermd moet worden. Deze baby moest zonder enige twijfel de zoon van de Heilige Geest zijn en niet van Jozef. En er kon geen enkel misverstand mocht er zijn wie de vader zou zijn. En dat is de Heilige Geest. En Jozef is de adoptievader en die rol die vervult hij fantastisch. En waarom werd Jozef uiteindelijk uitgekozen om dat alles te doen? Om invulling te geven aan Gods plan. Want God had iemand nodig. Iemand nodig die standvastig was. Besluitvaardig. Tegelijkertijd sensitief voor de stem van God. God had iemand nodig die zwijgzaam en gehoorzaam was. En dat aan de zijde van de maagd Maria. Zo iemand heeft God nodig. En zo iemand heeft God vandaag de dag nog steeds nodig. Want Jozef was sterk en dienend en ook in die vermoeiende reis naar Bethlehem neemt hij de leiding en staat hij aan de zijde van de moeder van Jezus. En heeft hij haar lief en bemoedigt hij haar in die zware reis als zij in verwachting is op dat ezeltje naar Bethlehem. Want we schilderen dat altijd als heel leuk en romantisch af, maar dat is een zware reis geweest. En hij heeft daar die leiding genomen. En als hoofd van het gezin was Jozef degene die de eerste lessen gaf in de wetten van God aan Jezus. Dat moeten we niet vergeten. En toen Jezus 12 jaar was en daar in Jeruzalem duidelijk werd dat Jezus zijn trouw lag bij een andere vader, was Jozef degene die nederig en in dit geval ook onopgemerkt een stapje opzij zet en God kan dan een stapje naar voren zetten. En verbazend genoeg sprak Jozef geen woord in het kerstverhaal. Maar wat hij gedaan heeft, spreekt wat mij betreft boekdelen. We hoeven niet altijd op de voorgrond te treden. We hoeven niet altijd zichtbaar te zijn. Maar het is juist in dat onopgemerkte dat niemand het ziet. Maar God heeft het gezien. God heeft het gezien dat je een stapje opzij hebt gezet, zodat hij zijn gang kan gaan. En een van de lessen uit het leven van Jozef is dit. Het meest belangrijke in de wereld kan gebeuren bij de minst belangrijke personen. Want hoe belangrijk is het dat Jezus voor ons geboren is? He, dat hij op deze wereld is gekomen. He, dat de koning der koningen en de heer der heren kan inwonen en onderdeel kan uitmaken van de meest eenvoudige levens. En dat het grootste dat ooit geleefd heeft kan komen tot de minste en gewoonste mensen zoals Jozef en Maria en zoals jij en ik. En God kiest er juist voor om trouwe, eenvoudige en gelovige mensen de meest geweldige dingen te laten doen. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen. En als we door de Bijbel heen gaan, dan is er een reactie die God van ons vereist. En het is dezelfde reactie die in het hart van Jozef was. En wat hij zegt uiteindelijk, in mijn woorden vertaald, Heere, vertel me wat ik doen moet en ik zal het doen. Ik zal gehoorzaam zijn van wat u van mij vraagt. Ook al begrijp ik er soms niks van en is het logischer om een andere beslissing te nemen. Maar als u mij vraagt iets op te pakken, dan zal ik het doen. Als u dat aan mij vraagt, dan zal ik het doen. Nou, zoals al eerder gezegd, wordt Jozef verder niet meer vermeld in de Bijbel na de jeugd van Jezus. En ontbreekt met name, hij ontbreekt met name in de verslagen van Jezus' bediening, van zijn dood, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart en in de bediening van de apostelen. Zijn naam komt nergens meer voor. En dan zijn er sommigen die veronderstellen dat Jezus of dat Jozef zo'n 30 jaar na Christus, dus het jaartal 30 na Christus, dat hij gestorven zou zijn. Weten we niet. Anderen zeggen dat hij misschien niet wordt vermeld in de Bijbelse of historische verslagen, omdat Jezus in zijn bediening alleen werd geleid door de wil van de hemelse Vader. We weten het niet. En wat de reden ook is, Jozef wordt wel vaak over het hoofd gezien in de Bijbelse overzichten van trouwe mannen, getrouwe mannen. En toch zou dat niet zo moeten zijn. Want ik denk dat Jozef was een man met een verbazingwekkend geloof. Een ongelofelijke gehoorzaamheid en een opofferende liefde. Zo zie ik hem. Waar we met z'n allen een geweldig voorbeeld aan mogen nemen. Want het is juist in die stilte, want we vergeten hem zo vaak. Maar in die stilte, als je bedenkt wat hij gedaan heeft, het was ongelooflijk. Wat een geloof, wat een gehoorzaamheid, wat een liefde. En omdat we Maria's geloof, gehoorzaamheid en liefde en haar dienst aan God zo vaak herkennen, laten we ook Jozef zo herinneren. En ook als voorbeeld nemen, want Jozef is dan misschien wel de vergeten man van Kerstmis, maar hij is wel de trouwe man van Kerstmis. En zijn gehoorzaamheid en reactie op Gods wil was een hulpmiddel bij de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Precies zoals God beloofd had en precies zoals de geschriften hadden geprofeteerd. En Jozef voorbeeld kan voor ons allemaal een enorme uitdaging, zegen en inspiratie zijn. En daarom is het misschien goed als we deze dagen de geboorte van Jezus vieren en denken aan de geboorte van hem, dat we ook eens even denken, oh ja, wat deed Jozef ook alweer? Hij was trouw. Hij was gehoorzaam. En hij offerde zichzelf op, zodat God alle ruimte kon krijgen. En Godzijdank waren zowel Jozef als Maria gehoorzaam. Maar God zij boven alles gedankt voor onze Heer Jezus Christus, dat hij gekomen is naar deze wereld. Amen.